Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen, want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten? Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten? Psalm 89, vers 3. Uit Gods woord zal ons gelezen worden uit de profetieën van Micha, het zevende hoofdstuk. Micha 7, maar vooraf de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 van de goddelijke verkiezing en verwerping, de paragrafen 8 tot en met 10.
De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde. Van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen voornemen en raad van de wille Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, de welke hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens, die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoort. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien. Naar het getuigenis van de apostel: hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is: als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Lezen we verder Micha 7. Ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld, als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten. Mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. De goedertieren is vergaan uit het land en er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren altemaal op bloed, zij jagen een iegelijk, zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote die spreekt de verderving zijner ziel en zij draaien ze dicht in één. De beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag uwer wachters, uw bezoeking is gekomen, nu zal hun lieder verwarring wezen. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Bewaar de deur in uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht de vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eensmans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoere. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken, die tot mij zegt: waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien. Nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, Te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Assur af, zelfs tot de vaste steden toe, en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting. Zijn er inwoners halve vanwege de vrucht hunner handelingen? Gij dan, wijd uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead, als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen toen gij uit Egypteland uitoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen. Hun oren zullen doof worden. Zij zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere, onze God. En zij zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dag af gezworen hebt.
We willen zingen uit Psalm 103. En dan de versen 2, 5 en 6. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 103, vers 2, 5 en 6. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, in deze dienst van nabetrachting preken we u het woord uit Micha 7, met Gods hulp, de versen 18 tot en met 20. Micha 7, vers 18 tot en met 20. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Lofzang op de weldaden van de Heere. Zijn genadige vergeving, vers 18. Zijn onverdiende ontferming, vers 19. En zijn eeuwige trouw, vers 20. Lofzang op de weldaden van de Heere. Zijn genadige vergeving, zijn onverdiende ontferming en zijn eeuwige trouw. Gemeente, rondom het heilig avondmaal hebben we nu voor de derde keer Micha 7 voor ons liggen. We hebben uit vers 9 gehoord bij de voorbereiding de kenmerken van het werk van de Heere. Dat buigen onder de Heere. Ik zal des Heeren gramschap dragen, ik heb tegen hem gezondigd. Maar ook dat totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoerde, hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. Vanmorgen de bediening, een gebed om het wijden van de Heere. Gij dan wijdt uw volk. De aandrang in het gebed en de herinnering in het gebed wijdt zoals in de dagen van ouds, in Bazan en in Gilead. En nu in de nabetrachting de lofzang op de weldaden van de Heere. En een lofzang klinkt altijd vanuit de diepte. Tegen de zwarte achtergrond van de ongerechtigheid, van de overtreding en van de zonden. Micha mag hier een lofzang zingen over de weldaden van de verbondsgod. Mochten die vanmorgen avondmaalgangers ook nog genoten worden? Bekende boek van John Warburton, de levensbeschrijving van hem, de Engelse prediker, draagt de titel Weldadigheden van een verbondsgod. En mochten die weldadigheden van een verbondsgod ervaren worden aan die heilige tafel vanmorgen, hoe was het? Ook in de nabetrachting vanavond mogen we daarop terugzien. En de Heere geven dat iets van die weldaden ook uitgestald mogen worden. Zijn genadige vergeving, vers 18. Wie is een God gelijk gij? Jongens en meisjes, weet je het nog? De naam Micha. Micha of Michaja. Dat betekent letterlijk wie gelijk aan Jehovah, aan de Heere. Dus als we nu in deze tekst kijken, dan zie je eigenlijk dat Micha zijn eigen naam gebruikt. Wie is gelijk God? Wie is een God gelijk gij? Het is een lofzang. Deze laatste verzen mogen we met recht een lofzang noemen. Een jubel. Vol van het evangelie. Van die goede boodschap voor verloren zondaren. Wat mag Micha aan het einde van die 8e eeuw voor Christus verre zien? Hij maakt hier een toespeling op zijn eigen naam. Wie is gelijk de Heer? Eigenlijk is zijn naam al een levende preek. Als Micha door de straten van Jeruzalem loopt en Jesaja heeft in diezelfde tijd geprofeteerd, dan is alleen de naam Micha al een preek. Wie is gelijk de Heer? Dat volk van Juda dat de afgoden dient. Dat volk van Juda dat de Heere de nek toekeert. Dat volk van Juda dat al in allerlei zonden leeft. Maar daar zijn die profeten van de Heere. En daar is ook Micha. Wie is gelijk de Heere? De Heere, God, hij is het die hier aangewezen wordt. De Heere, de Jehovah, De ik zal zijn, die ik zijn zal, wie is als hij? Oh, dat lees je wel meer in de Bijbel, wie is als de Heer? Als je dat hoort bij de Rode Zee bijvoorbeeld, dan hoor je dat lied van Mozes, wie is als gij onder de goden? En in het boek Job, dan lees je dat Elihu zegt, wie is een leraar gelijk hij? En ook in de psalmen, we hebben psalm 89 net gezongen, wie is gelijk de Heere? Wie is gelijk aan u, o God der legerscharen? Wie kan u evenaren? De Heere is, dat woord las ik van de week ergens, onvergelijkbaar. Je kunt hem met niemand vergelijken. Hij is de grootste. Hij is de hoogste. Hij is de beste. Is hij dat ook al voor jou? Is hij dat ook al voor uw gemeente? De hoogste, de belangrijkste in je leven. Dat woord van Micha, de naam Micha, ook betekenis heeft in jou, in uw leven. Dat de Heere bovenaan in ons leven mag staan. Het is een avondmaal zondag vandaag. Dan worden we er als het ware allemaal bij stilgezet. Wat nu het allerbelangrijkste is, gemeente. We gaan allemaal naar de eeuwigheid. Er is niemand van ons die hier zal blijven. Maar kennen we nu God? Kennen we nu de Heer? Is Hij ons deel, ja ons eeuwig goed? Wie is gelijk Gij? Wie is een God gelijk Gij? Hij is hier bij de bron, bij God, bij de Heer. Mocht dat er vanmorgen ook zo zijn aan de heilig avondmaalstafel. Was dat misschien de stille lofzang aan de avondmaalstafel of daarna? Omdat hij nu zo onverdiend zorgde voor deze tafel. Omdat hij leidde naar die tafel. Omdat hij verzadigde aan die tafel. Omdat hij meeging van die tafel. Of is het misschien juist donker gebleven, maar wie is gelijk de Heer? En dan staat er zo in het formulier, dat laatste stuk, laat ons dan al tezaam zijn naam met dankzegging prijzen. Maar nu is er een volk op aarde, zegt, hoe moet ik dat nu doen, Heer? Want ik ben niet dankbaar en ik kan ook niet dankbaar zijn. Ik kan uw naam niet prijzen, ik kan u niet groot maken, Heer. En daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Daar heb je de Heere voor nodig. Daar heb je de Heere Jezus Christus voor nodig, die niet alleen de biddende hoge priester is, maar ook de dankende hoge priester. Dan heeft Gods volk in een uur van nabetrachting die dankende hoge priester nodig, om de geloften aan hem, aan de Heere, te betalen. O, wie is een God gelijk hij? Je zou kunnen zeggen, dat zingt Micha uit, die de ongerechtigheid vergeeft. Zo zegt hij het. De ongerechtigheid vergeeft. Hoe zie je nu dat God boven alles staat? Nou, hij vergeeft de ongerechtigheid. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, de vergevende de ongerechtigheid. Dus dat is zijn werk. Hij is die ongerechtigheid aan het vergeven. Voor al zijn volk, dat mag Micha hier zeggen. Hij gaat ze vergeven, de ongerechtigheid vergeven. En dan staat er een woord in het Hebreeuws, dat betekent eigenlijk optillen en wegdragen. Overgeven, ongerechtigheid. Dat woord, dat hebben we wel vaker al gehoord. Ongerechtigheid, dan staat er in het Hebreeuws avon en dat betekent afbuigen van de goede, van de rechte weg. En nu gaat de Heere die ongerechtigheid, dat afwijken van die goede weg, hij gaat dat vergeven. Dan worden die ongerechtigheden opgetild van de zondaar en aan een ander gegeven en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Dan staat er overtreding. En dan staat er in het Hebreeuws het woord pesja. En dat betekent eigenlijk die gebalde vuist. Dat we in opstand zijn gekomen tegen God. En in opstand leven tegen God. Maar nu gaat hij die overtredingen voorbij. Voorbijgaande de overtredingen staat hier dan. Dat is nu zijn werk. Voor wie? voor dat overblijfsel van zijn erfenis. Zo staat het er hier, dat overblijfsel waar we al van gehoord hebben in deze morgen. Dat is die rest van dat volk dat de Heere mag vrezen. Dat overblijfsel van dat volk, dat is Gods volk onder Israël. En u zegt Micha, hij gaat dat overblijfsel, de overtreding van dat overblijfsel van zijn volk gaat hij voorbij. Dat zal hij niet toerekenen. Dat zijn mensen die buigen onder de Heer. Dat zijn nu mensen onder Juda daar, hè, onder dat volk. Die zeggen, ik zal des Heeren gramschap dragen, ik heb tegen hem gezondigd. Maar die gaan ook hopen op de Heere, totdat hij mijn twist wiste, mijn recht uitvoeren. Hij zal mij aanbrengen aan het licht, ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. Dat is dat overblijfsel van zijn erfenis, die erfenis. Gemeente, dat is dat erfdeel van de Heere, wat we vanmorgen al zeiden, dat is zijn bezit. Waar hij bijzonder zorg voor draagt, omdat hij ze heeft uitverkoren. Het volk door hem verkoren, het volk door hem tevoren, gunstig uitverkoren, tot zijn erven en tot zijn lot. En daar zal de Heere nu voor zorgen, dat overblijfsel uit Israël, dat overblijfsel uit Juda. Daar zullen er altijd mensen zijn die de Heere vrezen. Daar ook onder dat volk, zo donker kan het niet zijn. Het is een klein gedeelte als je het vergelijkt met dat grote volk. Maar de Heere heeft een overblijfsel. Zo heeft de Heer in deze tijd ook onder ons nog een overblijfsel, een rest, dat de Heere vreest. En hij zal hun ongerechtigheden vergeven. Hij zal de overtreding van dat overblijfsel, dat zal hij voorbij gaan. Hij zal die overtredingen niet toerekenen. O, dan hoor je over Hiskia in die tijd van Micha, die Godvrezende koning. O, dan wordt er tegen hem gezegd, hef nu een gebed op voor dat overblijfsel dat gevonden wordt. Voor dat deel van het volk dat hier nog is. En dan staat er, hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. Dan staat er een woord dat betekent, hij houdt zijn toren vast. En die toren, wat is dat? Dat hebben we vorige week ook al gehoord, die gramschap, die toren, dat is eigenlijk ja, die heilige afkeer van de Heere, van de zonde. En nu laat hij dat voor dat overblijfsel los. Hier zie je toch het geluk van dat volk van God, of niet? Ook vanavond in deze preek. Hij laat die toren los, die toren. Waarvan het avondmaalsformulier zegt op grond van Gods woord, waaronder wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken. En nu gaat hij die toren niet houden, niet vasthouden in eeuwigheid, maar hij gaat die toren afwenden. Hij neemt die toren weg van zijn volk. Vergeving van ongerechtigheid, voorbijgaan van overtreding, loslatende toren. Maar gemeente, hoor je nu bij dat overblijfsel? Hoor je nu bij die rest die God vreest? Weet je wat die mensen gaan leren? Die drie woorden, ongerechtigheid, overtreding en toorn. Ik zei net al, ongerechtigheid, kijk eens hier in vers 18. Dat is dat afbuigen van die goede weg. Ik ga altijd maar weer die kromme weg. Ik ga altijd maar die weg van de Heere af. Dag en nacht, verder bij de Heere vandaan. Hoe lang al? Misschien al wel 20 jaar. Misschien al wel 40 jaar. Misschien al 80 jaar. O, dan krijg je daarmee te doen als de Heilige Geest in je leven komt. Een avondmaalganger kan daar iets van zeggen, van zijn ongerechtigheden, van zijn slechtheid, van zijn boosheid, van zijn afwijken van de rechte weg, van zijn overtreding, dat tweede woord, opstand, die gebalde vuist tegen God, misschien niet letterlijk, maar wel van binnen in het hart. Niet zichtbaar bedoel ik, maar misschien wel juist van binnen in het hart. Die toren, hè, die heilige afkeer, daar krijg je mee te maken. Omdat God naar de troon heb gestaan. Hè, en dat ik eigenlijk God verdriet doe met mijn zonden. Die God die niet anders doet dan goed. Die God die me niet anders doet, die me niet anders dan in zijn algemene liefde de goede tierenheid bewijst. En dan ik daartegenover. En ik die toren verdient, die toren die zo terecht is vanwege mijn zonde. Maar nu staat er ook vergeven. En nu staat er ook voorbijgaan. En nu staat er loslaten. Optillen, wegdragen, wegdoen, wegnemen, loslaten. Hoe kan dat nu? Dat kan natuurlijk alleen door Christus, die de straf heeft gedragen. Dat optillen, hè, dat is vergeven, dat is overgeven. Hè? Overgeven, zet er maar die letter O voor, jongens en meisjes. Dan wordt dat zondepak van een mens afgenomen en aan een ander gegeven. En wie is dan die ander? Dat is de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Overgeven en voorbijgaan. Ja, dat is wegdoen. Wegnemen van die overtredingen en loslaten. Die toren, dat doet de Heere voor zijn volk. O, wie is een God gelijk gij? Maar die vijanden en die niet zich met een waarachtig echt hart tot God bekeren, die houden hun ongerechtigheden. Die houden hun overtredingen. Die houden ook die toren, want die toekomende toren die blijft op ons liggen als we ons niet bekeren. Want hij heeft lust aan goede tierenheid, want dat is de reden. Die genadige vergeving, oh, we lezen dat in het middelste van vers 18. Want, en wat is nu de reden waarom God die ongerechtigheid vergeeft en die overtreding, dat hij die voorbij gaat, dat hij zijn toren niet in eeuwigheid houdt, want hij heeft lust aan goede tierenheid, dan ligt de enige reden in de Heere zelf. Daar is geen reden in dat volk van God, ook niet in dat schuldbeleidende volk van God, ook niet in dat verwachtende, dat gelovige, verwachtende volk van God. Daar ligt geen grond in de mens, maar daar ligt nu alleen maar die grond buiten de mens, want hij, de Heere, heeft lust aan goede tierenheid. Dat is zijn welgevallen, dat is zijn verlangen, goede tierenheid. Dat is zijn verbondsliefde, dat is zijn verbondstrouw, dat is zijn verbondsgenade. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, tegen zijn volk met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En die goede tierenheid heeft hij bewezen in de Heere Jezus Christus, die herder. Wijd gij dan wijd uw volk. Die herder Israëls, hij heeft lust aan goede tierenheid. Hoe kan dat vergeven, dat voorbijgaan, dat loslaten uit vers 18, hoe kan dat er nu toch ooit plaatsvinden? Hoe kan de Heere nu lust hebben in goede tierenheid, zijn verbondsliefde en genade en trouw aan zulke schuldige, zondige mensen bewijzen? Het is toch een en al onmogelijk. Zit je ook met dat raadsel hoe de Heere nu toch ooit naar u, naar jou kan omzien? Wel, dan is dat toch alleen om Christus wil. Die ongerechtigheden die zijn op Christus gekomen. Al die kromme wegen van zijn volk. Die overtreding, die opstand, die toren heeft hij weggedragen, die heeft hij opgetild. O, die toren is aan hem niet voorbij gegaan. Toen hij daar hing op Golgotha's kruis, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Om die toren voor zijn volk los te kunnen laten, moest die toren van God op de zoon van God komen in die drieurige duisternis, die volle toren van God. En hij heeft die toren gedragen al die jaren dat hij op deze aarde was. De toren Gods die brandde tegen het ganse menselijk geslacht, heeft hij nu voor die uitverkorenen weggedragen. En daarom is dat geheim van vers 18, dat is uiteindelijk Christus. En daarom is er genadige vergeving om Jezus Christus wil. En dan wordt Psalm 103 zo'n lofzang. Die we ook net gezongen hebben, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en met barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere. Ja, groot van goede tierenheid en langmoedig. Dan lees je dat zo in dat laatste stukje van ons formulier, als dan de tafel is afgesloten. Dan staat daar die lofzang uit Psalm 103. En die lofzang die lees je hier ook in Micha 7, die de ongerechtigheid vergeeft. Die de toorn niet behoudt, niet eeuwig die toorn niet behoudt. En die niet doet met ons naar onze zonden. O, dan is die tafel die vanmorgen hier aangericht stond. De tafel van Gods goede tierenheid in Christus. Dat is die verbondstafel. Dat is die tafel van dat genadeverbond. Waar die tafel vanmorgen sprak over dat verbond der genade dat van geen wijken en van geen wankelen weet. Waar die verbondsmiddelaar, waar die goede herder, die verbondskinderen, die ware verbondskinderen heeft genodigd. En waar hij die verbondstekenen wilde geven, zijn liefde wilde bevestigen, zijn genade wilde schenken en zijn trouw, zijn onbezweken trouw toch wilde laten zien. O gemeente, kon ik toch eens zeggen wat dat betekent om daarbij te mogen behoren, maar ook aan de andere kant om daar nu niet bij te horen. Dat we uiteindelijk wel op het erf leven van het genadeverbond, maar dat we niet wezenlijk bij dat genadeverbond behoren. O gemeente, dan doet een avondmaal zondag zo een appel op ons hart. We gaan allemaal naar de eeuwigheid toe. Maar hoe is het nu, medereizigers naar die alles beslissende en nimmer eindigende eeuwigheid? U begrijpt, we hebben daar in de achterliggende week, zoals gezin en als familie, zijn we daar zo bij stilgezet. Als dan de laatste adem weggaat, en dan is het eeuwigheid. En zo gaan we allemaal een keer, want de geslachten gaan zo door. En we zijn allemaal van die doorreizigers, maar heb ik nu deel aan dat eeuwige genadeverbond, daar zal het toch om gaan. En gemeente, dan is er ook nog weer zo'n ruimte. Dan zegt Matthew Henry, God is niet onverzoenlijk. Je kunt nog met God verzoend worden. Dat is de boodschap ook in de nabetrachting spreek. Ik in de gemeente mag neerleggen. Calvijn zegt hier bij dit vers, hij is verzoeningsgezind. Dan kun je nog verzoening krijgen. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap die nog neergelegd mag worden in het midden van de gemeente. Calvijn zegt, Psalm 130 vers 4 schrijft hij er dan bij. Psalm 130 vers 4, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. O zondaren vol van overtreding, zondaren vol van ongerechtigheid, op wie de toren van God ligt. Ik kan het je niet ernstig genoeg aan je hart leggen, maar God is nog genadig, God is nog barmhartig. Vers 18, echt waar, het is nog voor de grootste der zondaren te krijgen. Alvast was je aan de laatste dagen van je leven bezig. Maar bij hem is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Hij heeft lust aan goede tierenheid. Zou je je knieën er niet eens bij buigen? En als dat niet eens meer kan, je handen vouwen en roepen naar de hemel. O God, help me toch. Eer ik sterf, want die toren tot in der eeuwigheid te moeten dragen, dat zal zo ontzaglijk zijn. Maar daarom hier, hij heeft lust aan goede tierenheid. En ga dat nu maar eens aan de Heere zeggen. En vraag of de Heer je als zo'n arme zondaar om Christus wil genadig zou willen zijn. We gaan naar het tweede punt. Gemeente, daar zit zoveel rijkdom in deze woorden, dat begrijpt u. Zijn onverdiende ontferming, vers 19, hij zal zich onzer weder ontfermen. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws twee zinnetjes. Hij zal wederkeren, hij zal zich ontfermen. Weet je wat dat betekent als je dat onderzoekt? Eigenlijk betekent dat, dat doet de Heere altijd zo en dan zal de Heere dat ook nu weer zo doen. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Zoals hij dat nu vroeger heeft gedaan voor dat volk in de tijd van, ja zeg maar, die uittocht uit Egypte. Zo doet hij dat nu nog. Hij zal omkeren, hij zal barmhartig zijn, hij zal ontfermen. En gemeente, bij dat woordje ontfermen wil ik even stilstaan. Dat is zo'n diep woord, dat woord ontfermen. Dat heeft eigenlijk met het Hebreeuwse woord te maken wat moederschoot betekent. Moederschoot, dat is het meest, de meest tere, de meest verborgen, de meest liefdevolle plaats die maar denkbaar is. In deze verschrikkelijke tijd waarin we zoveel horen over abortus, lijkt het wel precies het tegenovergestelde. Dan is een kindje niet eens meer veilig in de moederschoot. Maar zoals de Heere het bedoeld heeft, dat is de meest tere plaats, de verborgen liefdevolle plaats. En nu gaat het over dat ontfermen van de Heere. Nu gaat dat tere, ontfermende, dat verborgene, dat liefdevolle van de Heere uit naar zijn volk. Dan buigt de Heere zich in ontferming over ellendigen heen. O, wat heeft Micha scherpe woorden gezegd in zijn profetie. Het oordeel aangekondigd. Lees een boekje maar. Maar wat mag hij hier komen bij dat hart van God? Weet je waarom? Dan ben je toch altijd weer bij Christus. Die ene. Die ook kwam in de schoot van zijn moeder. Maria, hè, jongens en meisjes. Daar werd de Heere Jezus in geformeerd door de Heilige Geest. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Dat heilige dat uit u geboren zou worden. En zo is Maria, zo is Jezus uit de schoot van Maria geboren, de moederschoot. En gelijk zich nu een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Die tafel, dat is een tafel van de ontferming van de Heer. Waar hij zich neerbuigt over zo'n ellendige zondaar. Hij dat vanmorgen nu mogen ervaren. Ik heb die namen nog genoemd bij het rondgaan van het brood Mefiboset. Die zei, wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben. Dan voel je, ik heb het niet verdiend dat ik daar een plekje heb gekregen aan die tafel. Dat is ontfermen. Want dat hart van God, dat past eigenlijk helemaal niet bij mijn hart. Want dat hart van God, dat is zo vol van liefde. En dat hart van mij, dat is vol van zonde. Dat ge omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben. En Rut, dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben. Dat neerbuigen, dat ontfermen. En dan gaat die tekst verder. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Weer dat woord ongerechtigheid, hè? Kromme lijn, die kromme weg. Net als in vers 18. En dan staat er, hij zal die ongerechtigheden dempen. En weet je wat dempen betekent? Dempen, dat betekent ten onder brengen, onderwerpen. Dan zal hij dempen de vloek van de ongerechtigheid. Zodat die ongerechtigheid niet meer tegen ons kan opstaan in het gericht. Die zonden, die ongerechtigheden. Maar de kanttekening die wijst er ook op door de Heilige Geest. Dat dan die tirannie van de zonden afgeschaft wordt. Hier aanvankelijk en straks volkomelijk, zegt kanttekening 96. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Dan wordt de vloek van die ongerechtigheden weggenomen. Dan word je bevrijd van de vloek in het gericht van God. Maar dan wordt ook de kracht van die ongerechtigheden gebroken. Ja, die heersende macht wordt gebroken van de zon. De kwellende macht die blijft. Maar nu is dit ook een belofte. Je komt één keer van al je ongerechtigheden af. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Die zonden die worden vertrapt, zo zou je het ook kunnen zeggen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, net als vijanden vertrapt worden, ten onder gebracht worden. Is die zonde ook je vijand, jongens en meisjes? Jongelui, jongeren, is die zonde ook jullie vijand? Jullie vijand? Of is het je vriend? Dan geldt dat natuurlijk niet, hè? Want dat zijn mensen die zien er naar uit dat hun ongerechtigheden vertrapt zullen worden. Want je hebt er zo'n verschrikkelijke last van. Onze ongerechten en kinderen van God, je blijft met die ongerechtigheden zitten. Hè? Ik kwam vanmiddag in die catechismus spreek ook nog naar voren. Hè? Die bron die is niet goed. Hè? Dat doodslaan dat zit hier van binnen en dan in de weg van de heiligmaking, hoe werd het ook alweer gezegd? Dan moet je gaan klagen, hè? Ik ellendig mens en het goede dat ik niet wil, dat doe ik en het kwade dat ik... Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, dat is dan die strijd. Dan ga je verlangen dat die ongerechtigheden vertrapt worden, gedempt worden. Maar volk van God, er komt een moment, dan zal er niet één zonde meer opspelen. Dan zijn die ongerechtigheden gedempt, voorgoed. Door die grote overwinnaar, Jezus Christus. Hier blijven die zonden, die kwellende macht. Maar hij zal hun ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden achter in de diepten der zee werpen. Gij, daar gaat Micha direct tot God weer spreken. Dat wisselt zo wat af in zijn profetie hier in Micha 7. Dan heeft hij het over hij en dan heeft hij het over gij, over u. Dan spreekt hij hem aan. En nu heeft hij het gezegd. Heeft hij gezegd onze ongerechtigheden en hier zegt hij hun zonden. En dan mengt bij derde woord voor zonde. Dan staat er gat dat en dat betekent doel missen. Ik mis het doel. We hebben het vorige week ook al gezegd. Hè? Ik heb het grote doel, mijn leven op de Heere gericht. Ik mis het doel. En nu staat er hij zal hun zonden in de diepten der zee werpen. Dat is ook zo'n zeldzaam woord, diepten. In de diepten. In de diepten van de zee. En dan mag je hier denken in de diepten van de liefde van Christus. De diepten van het offer van Christus. De diepten van de vergeving van Christus. De diepten. Je mag hier denken, zeggen de verklaarders, zoals de Rode Zee. Aan de Rode Zee, hè, waar Farao met zijn volk verdronk. Bij de uittocht, hè, dat verband ligt hier wel in Micha 7. Maar de verklaarders zeggen, je mag ook denken aan de diepten van de Dode Zee. In de tempel dan, dat afvalwater uit de tempel, dat stroomde naar de beek Kidron. En uiteindelijk liep dat afvalwater naar de Dode Zee, de meest diepe plaats. De meest diepe zee daar in Israël. En zo gingen die zonden als het ware in de diepten der zee. Dan worden ze bedekt. Zegt de kanttekenaar. En versmoort als het ware. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de zonde weggedaan. Mocht Hiskia beleven. Hè? Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Toen hij daar op zijn ziekbed neerlag. Toen heeft de Heere dit waargemaakt. Wat de profeet Micha in die tijd heeft gezegd. Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen, jongens en meisjes. Denk maar aan een schip. Het vaart daar op de oceaan. En dan is er een van die mensen op dat schip die gooit wat overboord. Die wil dat kwijt. En die gooit dat daar in dat water. En nog even zie je het. En dan gaat het steeds dieper, dieper. Totdat het eindelijk na een hele poos op de bodem van de zee terechtkomt. En zo gaat het nu met de zonde, zegt Micha, van al Gods kinderen. Zeg, Jouw zonden moeten ook vergeven worden. Hè? Die moeten ook in de diepten der zee. Weet je wat de Joden doen op Nieuwjaarsdag? Op Rosh Hashana, het hoofd der dagen. Als het dan middag is, dan hebben ze hun zakken vol met stenen. En dan gaan ze naar een rivier. En dan gaan ze die zakken met stenen, die gaan ze legen. Die gooien ze daar in die stromende rivier. Dat is eigenlijk een symbool op de Nieuwjaarsdag. Ik moet van mijn zonden af. Mag ik het eens vragen? Ben jij, bent u, je stenen al kwijt? Ben jij, bent u, je zonden al kwijt? In de diepten der zee. Wat een diepten in Christus. Want die diepten van Christus, van die liefde van Christus, van dat offer van Christus, van die vergeving van Christus. Ja, dat was toch aan de tafel te zien, die tekenen van morgen. Weet je, daarvoor moest Christus nu in de diepte zijn. Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Daarvoor moest Christus nu zo ontzaggelijk diep gaan. Tot in de diepste diepten van de goddelijke, van Gods verlatenheid. Dat avondmaalsformulier zegt dat toch zo onnavolgbaar. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nu is er voor Christus de gramschap en de toorn. Opdat er voor u zou kunnen zijn. De diep, gij zult al hun zonden, kinderen des Heren, in de diepten der zee werpen. Gemeente, en dan klinkt nog de oproep, hè? Want nu zitten we er allemaal vanavond onder de preek. En dan zeggen, ja, dat is nu voor Gods volk. En dat is ook zo, hè, want gij zult al hun zonden achter uw rug werpen. Lees de kanttekenaren er maar bij. Hè, Gods uitverkorenen, de ware gelovigen. De goddeloze, zegt de Heere door Jesaja, tijdgenoot van Micha, verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zeg, denk nooit makkelijk over de zonde. Calvijn zegt, wees niet toegefelijk als het over de zonde gaat. Er zijn mensen die zeggen, nou zonden en in de diepten der zee, ik treur niet over mijn zonden, het is allemaal vergeven. Ja, maar zo niet, zo oppervlakkig niet. Zo mogen we er niet over denken. Maar Calvijn zegt, ook de ruimte. Hij zegt, laten we weten dat de deur voor ons open staat. Gemeente, daar is nog een geopende deur. Hè? Ik weet niet hoe lang nog. Maar vandaag staat die deur nog open. En kan het nog gebeuren wat we hier lezen in dit vers, ook in dat 19e vers. En gemeente, dan wordt er toch ook een lofzang geboren. En we gaan daarvan zingen uit Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65, vers 2. lofzang op de weldaden van de Heere, zijn genadige vergeving, zijn onverdiende ontferming, zijn eeuwige trouw. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen afgezworen hebt. Dan komt het als het ware zo tot rust. Dan mag Micha zijn profetie gaan besluiten. Micha zal straks niet meer spreken. Maar dit mag hij zeggen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven. Dat is een heerlijk besluit van deze profetie, vol van geloof en van verwachting op de Messias, kanttekening 99. Het is hier een lofzang op Gods eeuwige trouw, om aan uw trouw mijn hoop te hechten. Ja, dat mag Micha hier doen. En dan zegt hij, de Heere zal Jacob de trouw en Abraham de goede tierenheid geven. Aan Jacob en ook aan de nakomelingen van Jacob, dat volk van Juda toen. Maar dan mag je die lijn ook verder doortrekken tot in het Nieuwe Testament, tot aan het einde van de wereld. Dat Jacobs volk van alle tijden en plaatsen, gezult Jacob de trouw. En dan staat er een woord, dat betekent trouw en waarheid en zekerheid en vastheid. En aan Abraham de goede tierenheid, dat is weer dat rijke volle woord wat je zo vaak in het Oude Testament en zeker ook in de psalmen tegenkomt. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid, die verbondsliefde van God naar zijn volk, die verbondsgenade en die verbondstrouw. Gij zult Jacob de trouw en Abraham de goede tierenheid geven. Die is aan hen beloofd en die wordt door het onmogelijke heen vervuld. Abraham. Genesis 15. Abraham, ga eens naar buiten, kom eens mee naar buiten. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En hij heeft toch een belofte van de Heer. Hij zal toch een groot nageslacht hebben. En de Messias zal toch geboren worden. Nou jongens en meisjes, Abraham heeft toch nog niet eens een zoon. Niet eens één kind. Kom eens mee, Abraham. En dan gaat Abraham mee in de avond. Het is donker en de sterren staan aan de hemel. Kijk eens naar boven. Tel de sterren indien gij ze telken. Zo zal uw zaad zijn. Zo zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde de Heere. En de Heere rekende hem tot gerechtigheid. Abraham heeft een kind gekregen. En een nageslacht gekregen. Maar die belofte gaat door de dood. Door het onmogelijke. Door de dood heen. Jacob. Genesis 28, ook in de nacht. Daar ligt die man bij Bethel. Alles tegen. Een verzondigd leven achter zich. En een vertorend God boven zich. En een donkere toekomst voor zich. En dan gaat de hemel open. En dan wordt er een ladder gesteld op de aarde. En die engelen Gods, die gaan op en neer. En dan dat land waarop je ligt te slapen, dat zal ik aan u geven en aan uw zaad. En in u en uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Allemaal onmogelijk. Maar de Heere maakt het mogelijk. Zijn beloften worden door het onmogelijke heen vervuld. En zo mag Micha het zeggen. Die belofte van de Messias, die wordt vervuld hoor. Dan wordt het donker. Ja, het is 700 voor Christus. En dan wordt het straks, ja, 400 voor Christus. En dan gaat die laatste profeet zwijgen, Maleachi, en dan geen profeet meer. Je zou zeggen, het is over en uit, het is afgelopen. Nee hoor. Want als dan de nacht op zijn donkerst is, dan komt de Messias. U is heden geboren de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. En nu is er nog een volk op aarde en die zijn er ook in schravenpolder. Dan kan het zo donker zijn. Maar dan geeft de Heer, zoals hij aan dat oud-testamentische volk gaf, die beloften als sterren aan de hemel. Zo af en toe, zoals Micha ook over de Heer Jezus mocht spreken. Gij Bethlehem, Efrata, zijt geklein om te wezen. Uit u zal mij die heerser voortkomen en hij zal staan en zijn kudde weiden als die herder. En dat zijn allemaal van die sterren, die beloften. En die vromen in het Oude Testament. Het was vaak zo donker. Maar dan hebben ze toch wel eens zo'n ster mogen zien. En dan hebben ze gezegd, en ik verwacht de Heere. En mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. En ik hoop op zijn woord. En Israël hopen op de Heere. En dan ging het weer door de nacht en door de onmogelijkheden heen. Maar hij is gekomen. Micha zegt 700 voor Christus, hij komt. En dan mag Zacharias straks gaan zingen, hij is gekomen. Dan heeft hij Johannes de Doper in zijn armen. Maar dan mag hij zien op Christus die een paar maanden later geboren zal worden. En dan heeft hij een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. En wat hij ook aan zijn knechten heeft gezworen, aan Abraham en zijn zaad. En in die beloften, daar mochten die vromen hun hoop hebben aangaande de Messias. En zo heeft Micha daar gestaan als op de wachttoren. En zo gaat de Heere nog laten wachten zijn volk in de donk, in de duisternis. Misschien wel eens zo'n belofte gekregen. Zo'n woord in je ziel gezonken. Maar Heere, de vervulling van dat woord. Hoe is dat nu? Dan is het zo donker, dan is het zo donker. Maar ik zal Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven. Hè? En zo hij dan vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Kijk, die tafel van vanmorgen, hè, dat was eigenlijk toch ook een tafel waarin je iets van die trouw en die goedertierenheid mocht zien. Voor kinderen van Jacob. Ik de Heere worden niet veranderd, daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. En die tafel, dat is dan eigenlijk ook zo'n tafel van dat hopen op de Heere. Hè? Want dan mag er toch wel eens even, ja, gehoopt worden. Israël hopen op de Heere. Want bij de Heer is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat je misschien aan die tafel hebt gezeten. En dat er even houvast kwam aan dat woord. Dat je als het ware even mocht vastklemmen aan dat woord. Dat je het vaak helemaal niet kunt geloven. Dat dat nu ook voor jou, voor u zo mag zijn. Maar dat het misschien vanmorgen even onmogelijk was om het niet te geloven. Dat je misschien gezegd hebt, hier of misschien wel thuis, omdat je niet mee kon komen naar de kerk. Dat je misschien zo graag ook een plekje hier had gehad. Maar dat de Heer het toch zich tot je over heeft gebogen. En gezegd heeft. Ik zal gewisselen komen. Ik zal niet achterblijven. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven. Hij vervult zijn beloften hoor. Die gij onze vaderen van oude tijden afgezworen hebt. Ja, dat is al lang geleden. Ja, die beloften, waar komen die van? Ja, die heeft de Heere gezegd al tegen Abraham zoveel jaar geleden en Jacob. Maar eigenlijk moet je nog eerder. Hè? Die beloften die komen vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En die beloften die zijn in Christus in de eeuwigheid gedaan. Ja en amen voor al Gods volk. Want ze zijn vervuld door Christus en ze worden ontvangen in Christus. Gedaan aan Christus, vervuld in Christus, door Christus en ze worden ontvangen in Christus. En zo zal Gods kerk de zaligheid niet ontgaan. Het is trouw. Al wat hij ooit beval, staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En dan geven de woorden van de Heere uit het verleden kracht in het heden en hoop voor de toekomst, die gij gezworen hebt, het ligt vast in de verbondsgod. De dagen van de mens zijn als het gras, als een bloem van het veld. Maar Psalm 103 zegt, maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Aan degenen die zijn bevelen doen, hè, zijn verbond houden en die zijn bevelen, aan zijn bevelen denken om die te doen. Vouw daar nu eens je handen bij. Ook jullie, jongeren, jonge mensen. Avondmaalzondag is weer voorbij. Maar dat verbond van de Heere, dat gaat nog door. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Dan hoor je bij kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zo die geslachten. Dan is het ook een boodschap nog voor jou. Maar keer je er van niet van af, dan gaat het niet goed. Maar keer je naar hem toe, dan gaat het goed. Dan gaat het eeuwig goed. En de Heere gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. De lofzang op de weldaden van de Heere vanwege vergeving, ontferming en trouw. Zal er straks een volk zijn dat zal des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Amen. Heere God van hemel en van aarde, wat bent u nog een genadig en barmhartig God in Christus uw Zoon. En tegelijkertijd zo'n heilig en rechtvaardig God die de zonde niet ongestraft laat blijven. Heere, mogen we deze dingen gaan ervaren en doorleven met ons hart. En gedenk ons zo aan het einde van deze zondag. Als we nu weer naar huis gaan, of als we thuis zijn, of waar dan ook, wilt u ons maar gedenken en geven dat dat woord van vandaag nog eens overdacht mag worden en dat het ons zou aansporen om u de Heere te zoeken. We hebben ook gehoord dat die deur van genade nog open staat. O Heere, dat het niet zomaar tot een makkelijk leven zou leiden, of dat we zo vanzelfsprekend zouden leven. Maar Heere, dat het een worsteling zou zijn. O God, red me. Red mijn ziel. Heere, wilt u zo ook aan uw kinderen gedenken? Ook als het woestijnleven weer wacht. Wilt u geven dat ze versterkt zijn geworden. Ook door de kracht van deze spijs. En ook van door uw woord. En mag dat uitziende volk, dat zo vaak in het donker loopt, toch geloven, hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Hoor ons zo, heb dank voor alles wat u gaf, maar vergeef ook het ons, het verkeerde. Om Jezus wil, amen. Psalm 111 vers 5 is de slotzang. Psalm 111 vers 5. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.